heb een kerstcadeautje gekregen. Ik wist dat het ergens in dit gebouw moest zijn vanavond. We hebben al aan alle mogelijke plaatsen gedacht. En hier ligt het. Weet u wat het is? Wat zeg je? Dit is de herziene statenvertaling. Volgens sommigen een geschenk uit de hemel, volgens anderen een list van de duivel. Ik ben er blij mee. Ik ga het toch lezen uit de Telos-vertaling. Je komt wel eens een aardige dame tegen, maar je blijft toch trouw aan je eigen vrouw. Dat is met de vertaling eigenlijk ook zo. Ik moet niet vergeten om straks mee te nemen. Ik ga lezen uit Lucas 2. Het is per slot de derde Adventszondag. Binnen 14 dagen is het kerst en ik lees alvast een kersttekst. Over de herberg, Lucas 2, vers 7. Ik was vanmorgen in Rotterdam en daar hoorde ik dat ze nog honderden plaatsen zoeken, logiesadressen voor de 25.000 jongelui die daar tussen kerst en nieuwjaar komen voor de Terzee-conferentie. Dus als u in Rotterdam woont en u hebt nog een bed over. Van de week stond er in de krant, er is voor de jongelui naar uitziet geen plaats in de herberg. Ah. Hier staat in Lucas 2 vers 7, vers 6. Het gebeurde nu toen zij daar waren dat de dagen vervuld werden dat zij zou baren. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde hem in doeken en legde hem neer in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Een paar bladzijden eerder staat in Markus 14 het volgende. Markus 14, daar stuurt de Heer Jezus zijn discipelen erop uit om het Pascha te bereiden. En dan zegt hij in vers 13b, gaat de stad in en u zal een mens tegemoet komen met die een kruik water draagt. Volgt hem en waar hij ook naar binnen gaat, zegt tot de heer des huizes, de meester zegt, waar is mijn gastverblijf waar ik het Pascha met mijn discipelen kan eten? En hij zal u een grote toegeruste, bereide bovenzaal wijzen en bereid het ons daar. En dan ziet u meteen maar het voordeel van de Telos-vertaling. Want er staat hier bij het woord gastverblijf een voetnoot. En daarin vernemen wij dat het woord voor gastverblijf hetzelfde woord is als het woord voor herberg in Lucas 2 vers 7. En dat is wel heel bijzonder. Want in Lucas 2, als de Heer Jezus geboren gaat worden, is er voor hem en voor zijn ouders, als ik dat even zo naar de letter van de wet mag zeggen, geen plaats in de herberg. Maar hier zegt hij, als ik dat woord even overneem, in Markus 14 vers 14, waar is mijn herberg waar ik het Pascha met mijn discipelen kan eten? De Telos-vertalers hebben naar een woord gezocht waarin nog enigszins de klank van dat woord herberg meeklinkt. Gastverblijf. Een logiesadres. Waar mensen die onderweg zijn kunnen vertoeven. De kerk is er ook voor mensen onderweg. Ik ben heel vaak van kinds af aan gereden langs een klein wit kerkje. Dat heette in die tijd de Onderwegkerk. Als je daar toevallig op zondagochtend langskwam, kon je even stoppen en daar de dienst mee maken. Tegenwoordig woon ik op 450 meter afstand van dat kerkje, dat had ik ook nooit durven dromen. Een onderwegkerk. Want we zijn allemaal pelgrims. Dat is eigenlijk niet een gedachte die je in het Nieuwe Testament zo direct vindt. Maar toch is het een gedachte die heel bekend is geworden, zeker in de tijd van het pietisme, van de nadere reformatie. En het puritanisme, zo heet dat respectievelijk in Duitsland, Nederland en Engeland en Amerika. Die gedachte van een pelgrim te zijn. Eigenlijk is dat meer een oud-testamentische gedachte, maar het is wel een juiste gedachte. Je kunt dat rustig op christenen toepassen, ook al heb je daar niet direct een voorbeeld voor in het Nieuwe Testament. Een pelgrim is iemand die onderweg is naar een heilige plaats. Hij wordt ook wel een bedevaartsganger genoemd. Hij gaat naar een bedevaartsoord. Hij maakt een vaart, een tocht, om daar te bidden. Dat komt er eigenlijk op neer. En in het Oude Testament vind je dat bij Israël in de woestijnreis. In Exodus 15, in een lofzang die ze zingen als ze door de Rode Zee zijn getrokken, daar zeggen ze het al, dat ze op weg zijn naar een heilige plaats. Dat is niet simpelweg alleen maar het heilige land, maar dat is de tempel die daar eenmaal zou verrijzen. Dat is heel wonderlijk dat ze daarover zingen. Dat is door de leiding van de Heilige Geest. Daar waren ze zelf niet opgekomen. Ze zijn op weg naar de heilige woonsteden van God. Toen ze er eenmaal waren aangekomen, was die belangstelling aardig geluwd, want het duurde nog 400 jaar voordat David die gedachten weer oppakte en de voorbereidselen heeft getroffen voor de bouw van de tempel. Pas onder Salomo werd dat werkelijkheid. Maar toch, die 40 jaar in de woestijn waren ze op weg naar een heilige plaats waar God zou wonen. En God had ze daarop voorbereid in Deuteronomium door elke keer te spreken over de plaats waar hij zijn naam zou doen wonen. Dat is de tempel, al heet het daar nog niet zo. Israël was op weg niet alleen maar naar het heilige land, maar naar de tempel. En driemaal in het jaar hebben we de pelgrimsfeesten in het Oude Testament. En die worden nog steeds gevierd, ook al trekt de gemiddelde Israëliet niet naar Jeruzalem. Dat is een beetje ver weg voor een heleboel van hen. Maar sommigen doen het wel. Want u weet het, Deuteronomium 16 zegt dat al wat mannelijk is in Israël driemaal in het jaar als pelgrim naar Jeruzalem moesten trekken. De mannen moesten dat, de vrouwen mochten dat. Altijd oneerlijk verdeeld in de wereld. Maar de mannen moesten. Dat was een opdracht van God. En de pelgrimsfeesten betekenden dat ze als pelgrim optrokken naar die plaats waar de Heer zijn naam had laten wonen. En daar vierden ze dan achtereenvolgens Pesach, Pascha, Pasen, het Wekenfeest, oftewel het Pinksterfeest, oftewel Shavuot, en tenslotte het Loofhuttenfeest, oftewel Sukkot. Dat zijn de drie grote pelgrimsfeesten. En die gedachte die is ook bij heel veel christenen opgekomen. Zeker ook door John Bunyan met zijn beroemde Pilgrim's Progress, de pelgrimsreis, zoals het in het Nederlands heet. Maar Pilgrim's Progress is eigenlijk nog mooier. Hij maakt vorderingen, progress. Hij maakt vooruitgang. Hij komt steeds verder bij het doel. En tenslotte via de doodsrivier gaat hij de hemelse stad binnen. Dat is het idee van een pelgrim. Een pelgrim is op weg naar een einddoel en eigenlijk is hij niet zo verschrikkelijk geïnteresseerd in wat hij onderweg allemaal tegenkomt. Daar gaat het niet om, hij is geen toerist. Hij is helemaal met zijn hart gericht op het einddoel waarheen hij op weg is. En de plaats waar hij langskomt, die kunnen hem best boeien vanwege de mensen die hij er tegenkomt of omdat het interessante steden zijn of natuurlandschappen. Maar het gaat om het einddoel. En zo kun je de kerk bezien vanuit een heel bijzonder gezichtspunt. De kerk als een herberg waar we niet constant zijn. Ik bedoel in de letterlijke zin, je bent niet constant in het kerkgebouw van de gemeente waartoe je behoort. Het is een onderwegkerk. Je bent daar altijd weer even om bij te komen. Op je reis naar de eeuwigheid, maar dan niet in de zin van John Bunyan, de hemelse stad. Dat heeft alleen maar de gedachte heel erg sterk versterkt. Helaas dat het uiteindelijk om gaat dat je straks bij je sterven naar de hemel gaat. Dat is een helemaal verschuiving van de Bijbelse verwachting. Wij zijn op weg naar het Koninkrijk Gods, dat is heel wat anders. Maar daar ga ik het nou niet over hebben vanavond. We zijn pelgrims, we zijn onderweg en de gemeente is daarbij een ontzettend belangrijke pleisterplaats. Waar je kunt uitblazen. Toen ik daarover nadacht, was het onvermijdelijk dat ik daarbij dacht aan het feit dat ik ooit, dat is 5,5 jaar geleden, zelf een pelgrimage heb ondernomen. En dat is naar Santiago de Compostela, waar de beenderen van de heilige Jacobus, de apostel Jacobus, begraven zouden liggen. Ik heb daar wel mijn ernstige twijfels over. Maar ik wilde toch die tocht graag maken. Mensen hebben me 1000 keer gevraagd waarom ik dat dan per se wilde en eigenlijk wist ik het zelf ook niet. Maar ik wist dat ik dat erg graag wilde doen. En uiteindelijk bleek het een van de meest ingrijpende en belangrijke ervaringen van mijn leven te worden. Ik had een Duits gidsje bij me en een Nederlands gidsje. Ik was degelijk voorbereid. En die Duitse gids had als titel, Der Weg ist das Ziel. De weg zelf is het eigenlijke doel. Dat is dan voor de mensen die niet zo hard geloven dat die beenderen van Jacobus daar op het eindpunt op je liggen te wachten. En daarmee wordt de aandacht dan eigenlijk meer verschoven van dat einddoel naar de tocht zelf. En daar zit eerlijk gezegd ook wel wat in. Voor 99% van die pelgrims gaat het om de tocht als zodanig. En daar heb ik ook echt de herbergen ontmoet. Want wie van u is dan ooit in een herberg geweest? Ja, een enkel horecagelegenheid tooit zich nog wel eens met de naam herberg. Maar wij gaan naar een restaurant of naar een hotel. Maar een herberg, maar daar had je herbergen. Daar mochten ook alleen maar pelgrims logeren. En dat waren ook herbergen met alle ideeën van primitiviteit die je daarbij voorstelt. Soms mocht je met z'n drieën op een kamer en soms met 120 mensen op een kamer. Nou, ik had me niet zelf ingedacht dat ik dat nog eens zou meemaken. En hoe goed me dat ook zou bevallen eigenlijk, terwijl ik toch best op mijn comfort gesteld ben. Heel bijzonder. Elke avond kwam je aan in zo'n herberg. Ik dacht, dat zullen er wel onderweg zo'n 25 zijn geweest. Op twee punten heb ik een nacht extra mogen doorbrengen. Dus het zullen er met 4 weken weg geweest zo'n 25, ruim 25 herbergen zijn geweest. En ze waren allemaal weer heel anders. Soms geleid door de plaatselijke burgemeester. Soms geleid door schatten van nonnetjes. Soms geleid door vrijwilligers. Ik ben 2 keer in een Nederlandse herberg geweest. 2 keer in een Frans, in een Zwitser. Dus van alle mogelijke nationaliteiten. Idealisten, meestal katholieken. Behalve die 2 Nederlanders, die waren protestant. Alle mogelijke soorten van herbergen. Hele goede, hele slechte. Hele blije, hele chagrijnige. Alles. Eigenlijk net zoals je kerken en gemeenten hebt in deze wereld, mag je wel zeggen. Hele goede en wat minder goede, om het nou wat aardiger uit te drukken. Hele blije en wat minder blije, om het aardig uit te drukken. Die veelheid van herbergen, daar zou je een boek over kunnen schrijven, dat heb ik ook gedaan. Het is een roman geworden en die heet De Vrouwen van de Camino. En ik heb daar wel een beetje bij gefantaseerd, dat moet ik u eerlijk vertellen. Want om al je ziel en zaligheid daar bloot te leggen. Maar een heleboel klopt toch wel wat daar staat over wat ik echt heb beleefd. En in die herbergen, daar ontdekte ik eigenlijk heel sterk wat de kerk als herberg zou moeten zijn. En ik neem als uitgangspunt wat de Heer Jezus hier zegt in Marcus 14. U vindt ook in Lucas 22 datzelfde woord gastverblijf. Dus het komt 2 keer voor in Lucas. In Lucas 2 en in Lucas 22. Hetzelfde Griekse woord, katalima. De ene keer betekent het herberg. Een caravanserai, zoals dat daar heet. Zo'n herberg voor reizigers, heel primitief eigenlijk, waar de mensen en de dieren samen sliepen. En andere keren is waar de Heer Jezus zegt, waar is het gastverblijf. Maar ik las uit Marcus, omdat daar nog het woordje mijn bij staat. Waar is mijn gastverblijf? Hij had hier in deze wereld geen plaats waar hij zijn hoofd kon neerleggen. Behalve het opperkleed dat hij aan zijn lichaam droeg, had hij eigenlijk helemaal niets. Hij die rijk was, is om uwentwil arm geworden. Maar zie daar op de laatste avond van zijn leven als mens op aarde, afgezien van de tijd na zijn opstanding en voor zijn hemelvaart, die laatste nacht van zijn leven op aarde, daar zegt hij mijn gastverblijf, mijn herberg. En dat zet je al als het ware op het juiste spoor. Je mag verwachten dat die toegeruste bovenzaal, zoals het hier heette, we hebben dat gelezen, een grote toegeruste bovenzaal, dat die een soort voorbode is van wat de Heer Jezus zich voorstelt van zijn kerk, zijn gemeente. En dan natuurlijk vooral de plaatselijke gemeente. Niet een of andere wereldwijde kerk, ook niet een of andere denominatie met tientallen of honderden aangesloten gemeenten. Maar de plaatselijke gemeente. Ik neem aan dat u bijna allemaal of allemaal behoort bij zo'n plaatselijke gemeente. Dus bij alles wat ik u vanavond zeg, kunt u voor uzelf de maat nemen. Of beter gezegd, ja, de maat nemen van uw gemeente. Om te kijken of zij aan die verschillende kenmerken voldoet die we vinden hier bij deze toebereide bovenzaal. En dan kunt u kijken of daar misschien nog hier en daar wat te verbeteren valt. En daar moet u niet trouwens uw gemeente op aankijken als er wat te verbeteren valt, want u bent uw gemeente. Dat moet u altijd goed bedenken. Het gaat nooit over anderen, het gaat altijd over onszelf. Als je je eigen gemeente de maat neemt, ik heb dat zo vaak bij bijbellezingen en op mannendagen gemerkt, dat mensen allerlei vragen indienden waar een hele grote distantie uitsprak tot hun eigen gemeente. Ik herinner me zo'n vraag, onze gemeente is ijskoud. Nou, dan kun je geheid van mij het antwoord verwachten. Dat zegt dan heel veel over jouzelf, vriend. Want als er maar één straalkacheltje in die gemeente van jullie was, dan kon het nooit met echt ijskoud zijn. Dus je zegt ook iets over jezelf. Je moet nooit afstand scheppen tussen jezelf en je gemeente, ook al is er nog zoveel op aan te merken. En dat, want je hoort daar zelf bij. Jij bent een deel van die gemeente. En als daar sommige dingen niet deugen, ben je daar zelf verantwoordelijk voor. Dan moet je niet zeggen, ja, maar ik ben maar jong, of nog erger, ik ben maar een vrouw. Dat is helemaal vreselijk, maar dat hoor je gelukkig steeds minder. Onder de 60 hoor je dat nauwelijks nog. Maar ik hoor het nog een heel enkele keer. Maar dat zijn geen goede excuses. Je bent zelf daar deel van. Dus doe er uw voordeel mee. Wat is het eerste kenmerk van deze toegeruste bovenzaal, van de herberg van de Heer Jezus? En dat is de voetwassing in Johannes 13. Die voetwassing, dat is niet zoals sommige mensen denken een beeld van de reiniging van onze dagelijkse zonden. Tenminste, ik zie dat er niet in. Het gaat daar helemaal niet over verkeerde dingen die de discipelen zouden hebben gedaan. Waar het om gaat is simpelweg dat als je door deze wereld wandelt, je niet kunt helpen dat je voeten stoffig worden. En het is ook niet alleen maar om ze schoon te maken, het is ook een stuk verkwikking. In het warme oosten, om daar je voeten te wassen, is een soort verkwikking voor het hele lichaam. Verkwikking is een mooi woord. Ik zou eigenlijk stiekem dat pakje moeten openmaken, want elke keer denk ik, nou, wat zou de HSV ervan gemaakt hebben, hè? Dat had ik eerst met de NBV, nou, daar ben ik al op uitgekeken. Maar nou heb je datzelfde weer met de HSV. Wat zouden die ervan gemaakt hebben? Psalm 23, de Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets, daar zal wel staan, mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden, hij voert mij aan zeer stille wateren, hij verkwikt mijn ziel. Als de Heer Jezus de voeten van zijn discipelen was, is dat niet vanwege zonden die ze gedaan zouden hebben, maar vanwege de vermoeienissen van de reis. Al dat stof en alles wat je verder aankleeft van de moeitevolle reis, dat wordt daar afgewassen en je wordt daar verkwikt. En hij zegt als hij dat gedaan heeft uitdrukkelijk, ik heb jullie een voorbeeld nagelaten. De gemeente is een plek waar wij elkaar de voeten wassen. Nou, ik zal u vertellen, als wij zo door Spanje zwierven. Ik begon bij de Franse grens en dan is het nog maar 800 kilometer naar Santiago. Dat scheelt, als je in Nederland begint is het 2500 kilometer. En als je dan s'avonds in zo'n herberg aankwam, na een paar dagen begon dat. Op de vierde dag, dat is altijd de moeilijkste dag, dan denk je, waar ben ik in hemelsnaam aan begonnen? Goeie vraag. Gewoon doorgaan. Maar je moet al elke avond je voeten verzorgen. Dat deed je ook bij elkaar. Je leende allerlei werktuigen om dat te doen. Je prikte elkaars blaren door. En je kwam allemaal met de beste spullen die je meegenomen had. Je hielp elkaar. Dat was een van de dingen waar ik niet op voorbereid was. Ik wou eigenlijk heel stilletjes om me weggaan. Veel bidden onderweg en veel alleen zijn. Maar dat lukte helemaal niet. Al gauw bleek dat er een heleboel mensen waren die ongeveer hetzelfde tempo hadden als ik. En er ontstond iets heel wonderlijks. Je zou het een soort miniatuurkerk kunnen noemen. Niet helemaal lijkend op uw kerk hoor, want de meesten waren katholiek, dat is bij u in de kerk niet zo. Sommigen waren zelfs atheïst. Er liepen een paar Japanse jongens mee, die waren boeddhist. Dus het was allemaal een rare kerk, moet ik eerlijk zeggen. En toch ontstond er een zonderling soort van verbroedering en verzustering. Ik heb zelfs voor verschillende voeten mogen bidden. Dat is eigenaardig trouwens overal zo op aarde. Als je vraagt waar ik voor je bidden, zegt bijna nooit iemand nee. Er zijn van die televisieprogramma's geweest ook, hè. En we horen dat ook van jongelui die bij grote conferenties massaal de straat opgaan om voor mensen te bidden en zeggen, mag ik voor u bidden? Of hebt u ergens last van, hebt u een ziekte, een kwaal, mag ik voor u bidden? En bijna nooit zegt iemand nee. Want ze denken allemaal natuurlijk, baat het niet, het schaadt ook niet. Dus ja hoor, bid jij maar. En ik vroeg dat ook wel eens, als mensen erg veel pijn hadden, mag ik voor je bidden? Ik heb het niet zo vaak gedaan, maar een paar keer heb ik dat wel gedaan. En ze waren altijd blij verrast en ze zeiden altijd ja. En zo waren we bezig met elkaars voeten op een heel letterlijke wijze. En ik zou u even mee willen nemen naar de gewone doorsnee gemeente, waar wij eigenlijk, als we eerlijk zijn, moeten toegeven dat we veel beter erin zijn om elkaar de oren te wassen dan de voeten te wassen. Zeg nou maar eerlijk. Het vingertje op te heffen en elkaar te vertellen wat je niet goed doet, wat je fout doet, wat je anders moet doen. Elkaar de les te lezen. Vooral Nederlanders hebben die reputatie. Hè? Wij zijn een volk van dominees en schoolmeesters. Ik ben een beetje van allebei, dus ik ben helemaal vreselijk. Maar dat volk, dat idee van wij zeggen ook tegen de rest van de wereld, ik waarschuw nog één keer. Zo'n mentaliteit hebben wij in Nederland. En dat doen we ook naar elkaar toe. Dat doen we niet alleen maar naar de rest van de wereld. Dat doen we ook in de kerk. We nemen elkaar constant de maat. En dat gaat dan op leerstellend vlak, of iemand nog wel orthodox genoeg is. Ook of iemand aan de regeltjes van onze kerk voldoet. En ik moet u eerlijk vertellen, dat gebeurt niet overal. In sommigen gaat het er net andersom. Daar zijn geen regeltjes en dan doet iedereen wat goed is in zijn eigen ogen. Dat staat ook in de Bijbel van het boek der Richteren, toen er nog geen koning was in Israël. En dat wordt daar ook weer niet aanbevolen. Dus het is ook niet makkelijk om het goed te doen. Maar elkaar de oren wassen, elkaar de maat nemen. Dat kan zelfs al gebeuren als iemand onze herberg binnenstapt. We zien al heel gauw, die past niet bij onze sociale status. Ja, dat zeggen we zo niet hoor. Maar die past niet bij het soort mensen die wij zijn. En verreweg, de meeste kerken worden bevolkt door mensen uit de middenklasse. De hogere klassen hebben de kerk niet nodig en de onderklassen hebben de kerk ook niet nodig. De meeste kerken bestaan uit middenklasse mensen. Het is een beetje allemaal van hetzelfde sop overgoten. Dus als iemand binnenkomt die uit die onderklasse afkomstig is, zien we dat meteen. En meteen, dat is een leuke maatstaf voor uzelf, om het dus bij uzelf na te gaan hoe onwennig u zich daarbij voelt. Hoe dat kriebelt. Je bent even niet meer onder elkaar. En dat is juist een aardige van een herberg, dat juist dat onder elkaar zijn daar niet op gaat. Er staat in deze lijst van appeldiensten heel wat waar dat wel voor geldt. Dat onder elkaar zijn, dat met elkaar, bij elkaar horen. Niks mis mee, maar bij de herberg dan juist niet. De herberg, daar komt werkelijk rijp en groen. Elke avond als ik daar aankom was het een avontuur. A, om te weten wat voor soort herberg is dit. Wie zijn de gastheer, de gastvrouw of een heel groepje vrijwilligers. En ten tweede, wat voor soort mensen zal ik hier tegenkomen. Het lijkt zo, hoe vaak ik erover nadenk, des te meer lijkt het op wat je overkomt als je eens een keer aanwezig bent in een gemeente die je niet kent. Met hoeveel mensen zal ik contact kunnen krijgen, of kijken ze allemaal dwars door me heen en over me heen en langs me heen? Met hoeveel mensen zal ik hier in gesprek kunnen komen? Hoeveel mensen zullen zich om mij bekommeren? Nou, het eerste ging dus over die voeten. Dat geeft al een verbroedering. Als je met elkaar allemaal aankomt met zere voeten, dat geeft al een band. Een heel eigenaardig soort band. Maar je komt allemaal met zere voeten aan. Al na een paar dagen kochten sommigen van ons een shirt waarop stond dat de Camino, dat is de pelgrimstocht, niet zonder lijden kan. Lijden met een lange ei. En dat is ook zo. Niemand komt er zonder ernstige verwondingen vanaf. Ik ook niet. Dat is het eerste, de voetjes. Het tweede is heel mooi. Het tweede wat de Heer Jezus doet in de herberg is maaltijd houden. De maaltijd is een plaats, een heel bijzondere plaats van contact met elkaar. Van ontmoeting met elkaar. En dat deden we in de herberg ook. Sommigen kookten hun eigen potje. Die twee Japanse jongens die maakten elke avond, want die waren blijkbaar niet erg rijk, noedels zonder iets erbij. Kale vermicelli. En dat aten ze met z'n tweeën heel braaf op. Helemaal niks, want daar hadden ze blijkbaar geen geld voor. En heel veel van ons maakten afspraken en gingen dan in de plaatselijke omgeving, soms in de herberg zelf, het pelgrimsmenu eten. Dat bestond elke avond uit carbonaatje met patat friet. Maar dat deden we allemaal braaf, want het was goedkoop. En je kwam elkaar daar tegen. En je sprak met elkaar. Ik zal u zeggen, soms om de tafel te zitten met 10 mensen, alle 10 met verschillende nationaliteiten. Allemaal mensen met een heel ander verhaal. Want je vroeg elkaar natuurlijk ook, wat doe jij hier eigenlijk? Waarom ben jij hier? Heel veel mensen waren op de vlucht voor iets of op zoek naar iets. Dat waren de 2 grote categorieën. De mensen die op de vlucht waren voor hun huiselijke omstandigheden, net een scheiding achter de rug hadden of andere ellende. En mensen die op zoek waren naar iets, meestal op zoek naar zichzelf. Wonderlijk, hè? Zo zitten mensen in elkaar. Ze gaan, misschien was dat bij mij ook wel een beetje zo, ze gaan zo'n tocht maken op zoek naar iets, op zoek naar zichzelf. Want je komt elkaar, je komt jezelf tegen in omstandigheden die je normaal nooit doormaakt. Ik realiseerde me daar dat ik altijd met christenen samen ben. Ik gaf les op school en dat waren allemaal aan christen jongelui. Ik preekte elke avond, dat waren allemaal voor brave christenmensen. De enige niet-christenen die ik kende, dat waren de slager en de bakker. En dat waren de buren. Maar verder eigenlijk nooit. En daar had ik ook niet zo gek veel contact mee. En hier waren, er waren wel enkele vrome katholieken bij, praktisch geen protestanten. Maar mensen van allerlei slag en soort. Ik leerde om met die mensen te praten. Ik leerde om naar hen te luisteren. En we leerden om van elkaar te delen, want we zaten allemaal in hetzelfde schuitje. En het is net alsof die tocht naar Santiago iets heel eigens heeft. Ik sprak daar een Française, die zei ronduit dat ze atheïste was. En ze zei, en toch heeft deze tocht iets wat andere tochten niet hebben. Ik heb al zoveel wandeltochten gemaakt. Maar hier is het net alsof vanaf het eerste begin een soort verbroedering ontstaat. De mensen helpen elkaar hier. Ze vormen 1 grote gemeenschap. En dat was ook zo. En toen ging het onwillekeurig al door me heen hoeveel die gemeenschap lijkt op de kerk. Het samen optrekken. Samen dezelfde soort van problemen delen. En samen elkaar daarin helpen. Samen elkaar dienen. Je kunt helemaal niet die tocht op je eentje volbrengen. Dan moet je je wel zo verschrikkelijk afsluiten. Vooral als je elke avond weer dezelfde mensen tegenkomt in die herberg. Die ongeveer diezelfde afstand van 20, 25 kilometer afgelegd hebben. Je vormt vanzelf een gemeenschap. Heel bijzonder. Je redt elkaar ook, je helpt elkaar ook. De allereerste dag moest ik de Pyreneeën over. 28 kilometer, een hoogteverschil van 1400 meter. En ik wist halverwege is 1 kraan. Want je drinkt al je flessen water zo leeg. En ik liep er langs. En er was een kleine Italiaanse jongen en die riep, hey, moet je geen water? Oh, ik zei, jongen, ben je zo dankbaar. Een paar maanden geleden belde hij op. Hij zei, ik ben in Amsterdam, vind je het leuk om me te ontmoeten? Nou, die jongen zit in heavy metal. Hij ziet er niet uit. Ik zou nooit 2 keer naar die jongen gekeken hebben. Maar we kwamen elkaar midden op de dam tegen. We sloegen de armen om elkaar en ik was zo blij om hem te zien. Hij was een pelgrimsvriendje. We hebben heel veel gepraat onderweg. 1 keer vroeg ik aan hem wat hij van zijn geloof was. Hij zei, ik ben heiden. Ik dacht eerst dat hij bedoelde dat hij ongelovig was, maar dat bedoelde hij helemaal niet. Hij was een aanhanger van de voorchristelijke godsdiensten. Dat is heel wat anders. Leuk, je kunt uitvoerig over hem lezen in die roman die ik net noemde. Hij heet alleen ietsje anders daar, maar dat maakt niet veel uit. U zult hem zo tegenkomen, want u komt hem al op de eerste dag tegen. Hij redde mijn leven door mij op die kraan attent te maken. Dat zei ik ook nog tegen hem daar in Amsterdam. Ik zeg, ik moet er niet aan denken dat ik zonder... Dat kan ook helemaal niet. Zeker die eerste dagen was het zo heet. Dan moest je wel 5 tot 7 liter drinken per dag. Dus je droeg al een heleboel water met je mee. Ook dat is trouwens iets wat bij de Camino hoort. Ik liep met een paar mensen op en dan komt een jongen naar ons toe. Zei, we hebben vergeten water te nemen. Kunnen we wat van jullie water krijgen? En de eerste reactie die bij me opkwam was... Stelletje, stommelingen, weet je hoe kostbaar water hier is? Ga je een beetje om water zitten vragen? En er was een kleine Canadese naast mij. Die zei, natuurlijk, ik schaamde me naar. Zie, dit is de rare kerk van de Camino. Je zet elkaar op een nummer, maar niet door elkaar aan het vingertje omhoog te houden. Maar door het voorbeeld. Ik heb met haar ook nog steeds contact. Met een aantal van die mensen mail ik nog steeds en... Ze beloven nog altijd dat ze haar aanstaande man komt voorstellen. Dus daar wachten we nog maar rustig af. Maar u weet, met sommigen heb ik nog steeds contact. En de eerste, dat was op de 2e dag en ze zetten me op mijn nummer. Door dit gedrag. Toen ze zeggen, natuurlijk, hier heb je water. De maaltijd, dat waren die bijzondere momenten. waren één keer bij de nonnetjes. Wat waren dat een schatten, zeg. Oh, ik heb nog tranen in mijn ogen als ik aan die nonnetjes denk. De volgende ochtend, om een klein dingetje te noemen. De volgende ochtend waren ze voor dag en dauw verder gelopen op onze pelgrimstocht. Met de bedoeling om na een half uur of zo, of na een uur om te draaien en ons allemaal tegemoet te lopen. Wat lief, je moet nog op de gedachte komen. Nou, daar moesten we allemaal zelf ons eigen eten klaarmaken. En dat moesten we dan samen, nou ja, niet voor jezelf. We kregen allemaal een briefje, wat moeten we allemaal kopen. En dat, en 's middags om 4:30 na de siesta gaat de winkel weer over. Dus wij storten ons allemaal gezamenlijk op die winkel om dat allemaal daar te kopen. En dan moesten we dat klaarmaken en met iedereen delen. Mag ik nou een rare vergelijking maken? Ik heb daar een beetje begrepen wat avondmaal vieren is. Avondmaalviering is vaak zoiets individueels. Ik ontvang onze lieve Heer, zou een katholiek zeggen. Maar protestanten kunnen er vaak ook wat van. Avondmaal als viering samen, het saamhorigheid, de beleving van belongingness, van het bij elkaar horen. Dat heb ik daar zo duidelijk gemerkt bij die lieve nonnetjes die ons allemaal aan het werk zeggen. Jij ook, Guillermo, zo had ik me maar voorgesteld in het Spaans als Guillermo. Jij ook. Allemaal aan het werk gezet om samen de maaltijd klaar te maken. Dat is een van die bijzondere dingen in de gemeente. Samen de maaltijd te gebruiken. Dan moet je dat niet vier keer in het jaar doen, mensen. Kan je niet wat vaker samen eten? Stel je voor dat je dat thuis ook ging invoeren. Jongens, we hebben besloten om voortaan nog maar één keer per dag te eten. Of twee keer in de week. De maaltijd moet je vaak vieren. De eerste christenen deden dat elke dag. Nou, is dat misschien een beetje overdreven, hoewel ik in katholieke landen soms gezien heb dat elke dag zoveel mensen naar de kerk gingen. Toen dachten, hier kunnen Calvinisten en evangelische nog een puntje aanzuigen. Elke dag naar de kerk. Elke dag. En dat is de maaltijd, dat is het tweede wat hier Jezus doet. Want dat is zo'n typisch iets van verbondenheid. Zie, dat is niet in een hotel. In een hotel zit je allemaal s'avonds alleen, of met je vrouw, of met wie dan ook, aan zo'n tafel. Dat idee van samen eten, dat ken je daar helemaal niet. Nou, daar wel dus. Dat is de herberg, zoals het een beeld is van de gemeente. Samen eten. Samen het eten klaarmaken en het samen oppeuzelen. Heel, heel apart. Ik herinner me andere voorbeelden van maaltijden, maar ik moet doorwerken, want anders kom ik er niet doorheen. Eigenlijk heb ik een volgend punt daar ook al bij genoemd. De ontmoeting. Ontmoeting. Ik vond het zo gaaf om met mensen te praten. Wie ben jij? Meestal spraken ze wel een taal die ik kende. En dan kwam je zo in gesprek. Alle mogelijke mensen. Ik kwam in een herberg. Die hoorde bij een Johanniterkerk. Zo'n heel apart verhaal. En er was een Franse jongen. En die beheerde dat tijdelijk. Als vrijwilliger. En hij was katholiek uiteraard. En ik vroeg hem of hij de Bijbel kende. Nee, natuurlijk niet. Nee, daar had hij nog nooit in gelezen. Maar dat hoeft natuurlijk ook helemaal niet. Want daarvoor heb je meneer pastoor. Ik moet even tussen twee haakjes vertellen. Van de week zat ik in een ergens in een herberg. Ja, ik kan wel een soort herberg noemen. Iets te eten. En daarnaast mij zaten mensen die waren katholiek. En die vroegen waarom ik er zo netjes uitzag. Op een gewone door de middel. Nou, ik zei, ik ben hier de Nationale Synode geweest. Dat was in Dordrecht, dus in het park. Ja, daar hadden ze wel van gehoord. Maar dat was alleen voor protestanten. Hè? Ik zei, nou, er waren ook wel wat katholieken. En toen zegt die ene man, wij hebben als katholieken iets, dat hebben jullie niet. Ik zei, nou vertel op, wat hebben jullie dan? Hij zegt, wij kunnen bij meneer pastoor vergeving halen. En dat kunnen jullie niet. Ik zal je nog sterker vertellen, wij gaan rechtstreeks naar de grote baas. Dat kunnen jullie weer niet. Zo'n gaaf gesprek. Zo'n gaaf gesprek met die mensen. We gaven elkaar allemaal een hand. Heerlijk. Wat dat betreft, als het over openheid gaat en makkelijk over je geloof praten, op een hele vrolijke, vrije manier, dan moet je met katholieken op stap gaan. Nou, dat heb ik daar geleerd. Ik heb heel veel katholieken leren kennen. Zelfs bidstonden onderweg. Om 5:00 bidstonden. Nou, er komt natuurlijk maar een kwart van zo'n hele pelgrimschare in zo'n herderberg. Maar we kwamen bij elkaar. En de rest waren allemaal katholieken. Ik wist niet eens dat die mensen een vrij gebed konden spreken. Ja, sorry dat ik zo oneerbiedig over ze spreek, maar dat konden ze. Gaaf. Oh, ik hoop niet dat ik iemand nou voor de schenen stoot. Samen met katholieken bidden. Oh, kunt u het hanteren? Het was zo bijzonder. Het was een hele grote Franse groep die daar zo vrijelijk en vrijmoedig tot de Heere God bad. Prachtig. Maar goed, ik was dus in dat Johannieterklooster aangekomen. Dus die man, ik had het met die man over de Bijbel. Ik zei, joh, dan moet je toch eens in de Bijbel lezen. Er is iets vast wel ergens een Bijbel. Ja hoor, er was een Bijbel in het Frans. En een tijdje later zag ik me ijverig in die Bijbel lezen. Hij zegt, interessant, interessant. Ik zei, ha, lees maar door. Je zal zien, het wordt steeds interessanter. Een katholiek die nog nooit in de Bijbel gelezen had. Maar dan zegt hij, hoe komt dat je dat allemaal zo weet? Ben jij een soort priester? Ik zei, nou... Gisteren vroeg ook iemand vanwege dat kruisje. Ik heb een Burmeese das meegebracht. Met de hand geborduurd. Er zit ook een kruisje. Gisteren vroeg ook iemand erbij. Bent u een priester? Ik zei, oh, zoiets, zoiets. Protestanten kunnen altijd zeggen, algemeen priesterschap van alle gelovigen, dat ze een priester zijn. Ja. Hij zegt, het is namelijk zo, die man in die Johanniterherberg. De pastoor die heeft afgebeld, die kan vanavond niet komen. Dus we zoeken iemand die vanavond de dienst wil leiden. Ja, ik zeg maar, ik kan geen mis opdragen. Nou, dat geeft niet, hè, die doet maar wat. Ik zal u vertellen, in Myanmar spreken voor 4000 mensen. Nou, dat draait mijn hand niet voor, dat klinkt niet goed. Maar daar ben ik niet zenuwachtig van. Maar ik dacht, wat komen daar voor mensen op af? Ze zijn bijna allemaal katholieken, er zitten een paar atheïsten tussen. En nog wat kwiebussen, en die boeddhisten komen misschien wel. Wat moet ik in vredesnaam tegen die mensen zeggen? Maar er was een stemmetje in mijn hart, die zei, natuurlijk doe je dat, ben je nou helemaal, zeg. En vervolgens dacht ik, er komt helemaal niemand. Maar er waren 30 mensen uit die herberg, ik denk zo een derde van alle mensen die daar waren. En we zaten daar allemaal in dat kleine kerkje. En daarachter, want dat was heel vol, stonden allemaal bedden. En heel veel van die mensen lagen op die bedden of zaten half recht overeind. Dus die moet ik eigenlijk nog bijtellen. Die zaten vanaf, dat heb ik ook nog nooit gemerkt. Preken voor mensen die half op bed lagen. En ik heb daar over het leven van Jacobus verteld. En uitgelegd wat het was om een discipel van Jezus te zijn. Ik heb me naar de Spanjaarden geëxcuseerd dat ik hun taal niet kon spreken. En ik heb het in Frans, in Duits en in Engels gedaan. Ik heb mezelf elke keer vertaald, elke keer een stukje in die drie talen. Zodat ze er allemaal wat aan hadden, hoop ik. En ze hebben uitgelegd wat het is om net als Jacobus een discipel van Jezus te zijn. Want de meeste mensen hebben geen idee wie Jacobus eigenlijk was. Waarheen ze op weg waren. En dat brengt mij bij het volgende punt. Want wat doet de Heer Jezus in die herberg? Hij geeft onderwijs aan die discipelen. Onderwijs. En dat onderwijs, dat is niet zoals je dat in het theologisch college dat doet of op een bijbelschool. Dat onderwijs is zeer praktisch. Hij gaat afscheid van hen nemen. Hij laat hen achter en hij wil ze wat meegeven. En hij geeft iets heel speciaals mee. Weet u dat in dat onderwijs dat de Heer Jezus daar geeft, in die opperzaal, en ook later trouwens, als ze op de wandeling zijn naar Gethsemane, dat hij 4 keer spreekt over dingen waarvan hij zegt, dat is mijn, en die hij deelt met zijn discipelen. Hij heeft het over, mijn vrede geef ik u. Hij heeft over, opdat mijn blijdschap in jullie zal zijn. Hij heeft het over, blijft in mijn liefde. En hij heeft het ook over mijn heerlijkheid die je met ons deelt in Johannes 17. Hij is de grote gever. Hij deelt uit. En dat doen we ook in de gemeente. Ja, vaak in de praktijk is dat iemand die op een kansel staat en dat doorgeeft aan de gemeente. Maar als het goed is, zijn we daar allemaal mee bezig. Want ook daarvan zou je kunnen zeggen dat de Heer Jezus zegt, ik heb jullie een voorbeeld nagelaten. Daarom vind ik het zo geweldig dat we vandaag de huiskringen kennen. Er zijn gemeenten in Nederland waar je niet eens lid van kunt worden als je niet tegelijkertijd aansluit bij een huiskring. De eerste keer dat ik in een echt grote gemeente was, dat was in een gemeente in Florida van 6.000 of 8.000 mensen. En nou, een enorme happening op de zondagmorgen, dat kan u wel begrijpen. Er zat een heel koor en een heel symfonieorkest. Het was een enorme theater in de goede zin hoor, ik bedoel het niet kwaad. Maar ik zei tegen die mensen van de afloop, hoe kunnen jullie in vredesnaam gemeente zijn? Met zo ontzettend veel mensen die elkaar helemaal niet kennen. Nu zou ik het antwoord wel geweten hebben, maar toen zei er één. De cell groups, de huiskringen. In de huiskringen, en vandaag is het zo algemeen en zo populair geworden, en is de huiskringbeweging de snelst groeiende geloofsgemeenschap in de hele wereld. Maar denk in China hoe de kerk zich daar verbreidt door de huisgemeente. In India hoe de kerk zich verbreidt door de huisgemeente. Eigenlijk in een heel groot deel in Azië. Je hebt al gehoord dat we net 10 dagen in Burma zijn geweest. in die hoofdstad Rangoon. Daar heb je wel 200-300 huisgemeenten. Dat bloeit daar, dat is ook mogelijk, dat wordt ook niet verstoord. Maar de grootste kerk, dat zijn misschien 120 mensen. En dat is echt uitzonderlijk. De meeste zijn kleiner dan 50 mensen. Met als gevolg dat die mensen elkaar niet kennen, want je hebt daar dus niet super samenkomst op een zondagochtend. Vandaar dat het als een wonder was dat deze mensen moed gevat hebben om samen om toestemming te vragen aan de overheid voor een hele grote conferentie. Daar waren wij dan misschien weer een beetje bij nodig om ze aan te porren, gewoon het te vragen. Heb je dat eens een keer? Hè? Nee, heb je? Ja, kan je krijgen. Probeer het toch gewoon. Nou, ze hebben ons later verteld, ze moesten 8 hiërarchische lagen langs. De onderste zeiden ja, maar er waren nog 7 erboven. De tweede zei ja, de derde zei ja, de vierde zei ja. Het is ongelooflijk. En ze kregen toestemming. Al die christenen die elkaar nog nooit gezien hadden, want ze zaten allemaal in een kleine huisgemeente. Mensen van verschillende denominaties hadden elkaar nog nooit gezien. Wist het nauwelijks dat ze van elkaar bestonden. Het bleken net mensen. Ze waren allemaal, hadden ook nog ruzie over elkaar natuurlijk. De een doopt groot, de ander doopt klein. En de een is voor de geest, en de ander tegen de geest. Nou ja, noem maar op. Noem maar. Het zijn net Nederlanders. En toen kwam die conferentie, die toestemming. En daar waren ze allemaal, keken elkaar een beetje vreemd aan. Wist ook niet zeker wat ze elkaar hadden, want zeker de helft van de mensen die daar zaten waren boeddhisten. Maakt het helemaal spannend natuurlijk. Geweldig. Maar de huisgemeente, dat kon. En in China zijn het ook tienduizenden huisgemeenten. En dat leerde ik in Florida. Want in de huisgemeente, daar ken je elkaar allemaal. En daar ken je elkaar door en door. Dat is ook de bedoeling daarvan. En in de huisgemeente, daar kun je samen zorg voor elkaar dragen. Als je in het ziekenhuis terechtkomt, hoeft er niet een ouderling naar je toegestuurd te worden. Je huiskring staat om je heen, als het goed is tenminste. Daar bid je samen, daar ken je elkaar, daar deel je je problemen met elkaar. En in de meest progressieve gemeente wordt daar zelfs avondmaal gevierd. Op de kleinst denkbare schaal. Dat is echt samen maaltijd houden. Dat is echt zorg dragen voor elkaar. Dat is samen evangeliseren, samen de straat op gaan, samen bidden vooral. En samen elkaar onderwijzen. Er is eentje die daar een beetje de leiding aan geeft, maar dat is niet per se degene die het onderwijs geeft. Daar zie je nou werkelijk wat het is om elkaar te dienen met het woord. Zonder dat er één achter een kansel staat en predikt. Niet dat dat niet mag, op zondag is dat prima, maar door de week ben je lid van je huisgemeente. Dat is eigenlijk een beetje wat je ook in de herberg vindt. Elkaar dienen met wat de Heer jou gegeven heeft. Ik heb u al gezegd, ik heb een heleboel van andere mensen daar geleerd. Ik kwam daar niet zo gek veel theologen tegen. Maar daar ging het ook helemaal niet om. Met je bijbelkennis kom je daar niet zo gek ver hoor. Maar ik leerde wel van die Canadese vrouw wat het is om gewoon je water met een ander te delen. Ik vertel het hier openlijk, God mijn schande, dat ik daar kriebelig van werd. Dat iemand dat vroeger zo stom was geweest om niet te zorgen dat hij genoeg water bij zich had. Ik heb een heleboel van die mensen geleerd. Ik heb daar zelfs geleerd van ongelovige mensen. Moet je niet verder vertellen hoor. Het was een soort pseudo-kerk. En toen begreep ik wat het is dat de kerk een herberg is. Een plaats waar je ook bemoedigd wordt. Al gauw waren het allemaal vrienden. Die hele groep. Er ging wel eens een wat sneller en langzamer, maar op een of andere manier kwam je altijd weer bij elkaar uit. Maar je had wel eens iemand die echt van plan was er de brui aan te geven. Omdat zijn pootjes niet meer werkten en zijn voeten zo stuk waren. En toen ontmerkte ik dat die kerk, tussen aanhalingstekens, het ook is om elkaar te bemoedigen. En tegen elkaar te zeggen, joh, kom op. Dat is wat de Heer Jezus ook doet. Hij bemoedigt zijn discipelen. Hier was een heel speciaal geval. Hij zegt tegen hen, ik ga jullie verlaten, maar ik stuur mijn Heilige Geest. En jullie hebben ook elkaar. En jullie kunnen ook rechtstreeks tot de Vader gaan. Dat hoeft niet meer via mij. Jullie mogen rechtstreeks naar de Vader gaan. En de Vader heeft jullie lief. Het is een en al bemoediging. Sommige mensen hebben van ons de gave van de ontmoediging. Kent u dat? Dat is een heel bijzondere genadegave. Wilkin van den Kamp die vertelt dat nogal eens graag. Ik mag het wel even doorgeven. Ik heb toch zijn naam erbij genoemd. Toen zijn vrouw genezen werd van een verstijfde schouder die ze nauwelijks meer kon bewegen. Kwam ze in een genezingsbediening terecht. En ze begon die arm steeds verder te oefenen. En het ging steeds beter en beter. En na een uur was die arm volkomen genezen. En hij zei tegen haar, jongen, wat zul je morgen een spierpijn hebben, zeg. En hij zegt er altijd bij, dat is nou de gave van de ontmoediging. En moet je eens opletten hoe goed we daarin zijn. Om elkaar te ontmoedigen. Zal zo gemakkelijk niet gaan. Maar met de Heeren hulp gaat het allemaal geweldig. Gaat het ontzettend goed. Is alles mogelijk, wist je dat? De gave van de bemoediging betekent, alles is mogelijk. Eigenlijk wat we deden naar die Burmezen was precies dat. Ze hadden ook zonder ons op het idee kunnen komen. Ze hadden kunnen zeggen, laten we het gewoon eens proberen. Maar niemand kwam op de gedachte. Ze hadden een paar rare Hollanders nodig die tegen hen zeiden, probeer het toch eens. Ja, maar dat kan niet. We mogen niet met meer dan 50 of 100 mensen bij elkaar komen. We hebben nog nooit een christelijke conferentie gehad in dit land. Dat is wel een sterke. We hebben het nog nooit gehad, dus dat kan niet. Het is nog nooit geweest. Ze zeiden, nou, dan wordt dit de eerste, zeiden we. Dan wordt dit de eerste. Probeer het toch eens. En we mikten meteen op een zaal in het regeringscongrescentrum. Waar we een beetje passen en meten 3800 mensen in kunnen. En die waren er ook allemaal. Het zat helemaal vol. En het lukte. Maar luister, wij hadden ook bemoediging nodig. Wij dachten ook ons, wat staat ons te wachten? Hoe komen we dat land binnen? Het was al een wonder, we hebben heel gebeden. Sommigen hebben weken gewacht op hun visum. Het leek allemaal heel moeilijk te gaan. Dus wij hadden ook bemoediging nodig. En die gaf de Heer ons de allereerste dag. Zo lief. Er was een jeugdwerker, die kwam naar ons en die werd vertaald, zodat hij ons zijn verhaal kon vertellen. En hij zei, een half jaar geleden heb ik een profetie gehad tijdens een samenkomst. Ik kreeg ineens een inval zo klaar en helder, dat ik dacht, dat moet van de Heer zijn. En die inval was, er zullen Hollanders komen die hier opwekking brengen in Burma. Nou, zei hij, ik kon dat niet geloven. Ik dacht, dat is zo. Hij wist nauwelijks wat Hollanders waren. Hij moest het opzoeken in de atlas om te weten wat dat is. Wat zijn er eigenlijk voor lui? Toen bleek dat een heel klein landje te zijn aan de Noordzee. En die komen hier opwekking brengen. En toen kwam het WK. Even voor de onkundigen onder ons, dat is het wereldkampioenschap voetballen. En toen zag hij dat het kleine, nietige Holland zou spelen tegen het machtige Brazilië. Toen zei die Heer, alsjeblieft geef me een teken. Als die Hollanders winnen, dan geloof ik dat het werkelijk van u is. Had je niet gedacht dat de Heer ook zijn hand heeft in het WK? En het kleine, nietige Holland won inderdaad. En nog kon deze man het niet geloven. Er zou een Engelse prediker komen en hij zei, Heer, laat die alsjeblieft hetzelfde zeggen. En die zei ook hetzelfde. En hij wist totaal niets van de plannen. Pas een week voor de conferentie hoorde hij dat de Hollanders zouden komen. En hij was zo ontroerd. Maar wij waren ook ontroerd. Want wij dachten, maar dat woord is ook voor ons van belang. Dit is voor ons een enorme bemoediging. De Heer wil dat hier een opwekking komt. En toen wisten we, nou kan alles gebeuren. Nou zijn we open voor de grootste verrassingen. U hebt dat straks al gehoord. Kijk maar op mijn site willemouwenhoek.nl. Daar kun je al die verslagen lezen. We zijn klaar voor de grootste verrassingen die de Heer kan geven. En dat heeft hij ook gedaan op zo'n magistrale wijze. En daar ga ik nou niet over uitweiden, dat moet u maar rustig nalezen. Dat kunt u allemaal nalezen, dus dat is helemaal geen punt. Komt er niks aan tekort, al is het daar wat beknopter. Maar waar het mij om gaat, is deze bemoediging. Deze bemoediging. Profetische woorden. De profeet zegt enkel in de 14 vers 3, spreekt tot opbouwing, vermaning. En vermaning is ook weer zo'n vingertje omhoog. Eigenlijk is dat ook niet het sterkste woord. Normaal betekent dat woord bemoediging, aansporing en vertroosting. Opbouwing, aansporing, vertroosting. Een echt profetisch woord bouwt altijd op. En spoort altijd aan. Hij zegt, joh, ga verder. Wat hebben we niet menigmaal tegen elkaar gezegd? Joh, ga verder op die camino, op die route naar Santiago. Ga door, je kunt het, kom op. En anders blijf je een dag hier. En dan neem je nog een dagje extra rust. En dan heb je de dag daarna weer energie. Ga verder. Wat zouden we zonder elkaar geweest zijn? We hadden het niet gered. Ik dacht nog wel, ik doe dat helemaal alleen. Die tocht naar Santiago. En de Heer gaf me een lesje en hij liet me zien dat ik al die rare snoeshanen, als ik ze even zo mag noemen, boeddhisten, katholieken en atheïsten zelfs, nodig had om mijn tocht te volbrengen. En dat hield me ook om te begrijpen dat de Heer ook echt elk mens kan gebruiken. En zulke lief, ik kan er nou nog ontroerd van worden als ik denk van een geweldige mens ik onderweg ben tegengekomen. Daarom is het voor mij ook zo'n ongelooflijk betekenisvolle ervaring geweest. Maar sindsdien begrijp ik, denk ik, een beetje wat het betekent dat de kerk een herberg is. Elke avond als we aankwamen in zo'n albergo of refugio, hoe je het ook noemen wil, alleen voor pelgrims, was het thuiskomen. Er was maar één keer een vrouw die blijkbaar, ik had zo met haar te doen, blijkbaar zo slecht in haar vel zat, maar ze sprak alleen Spaans en dat kan ik nou echt niet zoveel. En die deed zo verschrikkelijk chagrijnig. Ja, dat kan ook gebeuren. Dat je ergens binnenkomt, dat je voelt, ik ben hier niet welkom. Er waren eigenlijk voor haar te veel. En ik had zo dolgraag Spaans willen praten om te vragen, mevrouw, wat is uw probleem? Vertel het nou eens aan ons. Waarom doet u zo zuur? Waarom hebt u voor deze baan gekozen? Waarschijnlijk was ze ook vrijwilliger. Waarom hebt u voor deze baan gekozen? Waarom doet u zo na tegen ons? Dat is één keer maar geweest hoor. Maar we konden haar niet helpen. We konden haar niet helpen. Ze tierde en ze raasde. En toen dacht ik, ja, dat hoort ook bij het hele arsenaal ervaringen waar we doorheen moeten. Zo kan het soms ook gaan. Zo moet het niet gaan, maar zo gaat het soms wel. En ik had haar zo graag geholpen, maar dat kon niet. Ze is waarschijnlijk ook raar aangekeken. Ze zegt, mevrouw, wat is uw probleem? Waarom doet u zo moeilijk? Wat is er aan de hand met u? Mijn vrouw zou dat beter gekund hebben, denk ik. Ik ben er niet zo goed in als zij. Maar dat zou... Had ik graag gedaan. Dat kan er ook erbij horen. Lieve mensen, het is geen kunst om elkaar te ontmoedigen. Het is geen kunst om met een vingertje omhoog de ander de oren te wassen. Het is geen kunst om te vertellen, jij hoort er niet bij, want jij zingt niet ons liedje. Jij kent niet onze manieren. Al die met ons mee wil gaan, die moet onze manieren verstaan. Het kenmerk van de secte. Dat is het kenmerk van de secte. Een club van gelijkgezinden die alles op dezelfde manier doen en anders doen dan andere mensen. Als ze hetzelfde deden, konden ze net zo één zijn met die mensen, niet waar? Dus het moet ook anders zijn, anders heb je geen legitimiteit voor je club. Dat is precies wat de gemeente niet is. De gemeente is een herberg. Waar ieder mens zich als het goed is thuis voelt. Waar iedereen welkom is. Waar iedereen welkom is. Wat ook je geloof is. Wat ook je opvattingen zijn. Ook al zie je er raar uit. En er zaten snoekshanen bij. Zegt, die zagen er heel vreemd uit. Maar we waren allemaal welkom. En we aten samen. En we praten samen. En soms waden we zelfs samen. En er begon iets tot me door te dringen. Dit is wat God bedoeld heeft met kerk zijn. En ga dat nou niet al te veel idealiseren. Want niet alle gemeenten, niet alle herbergen waren al zo, dat heb ik u gezegd. Maar neem er wat van mee. Denk nou eens, hoe zouden wij als plaatselijke gemeente een betere herberg kunnen worden? Hoe zouden we mensen beter kunnen opvangen? Wat kunnen we voor ze betekenen? Hoe gaat mijn gemeente om met mensen die vreemd zijn, die wij niet kennen, die misschien ook wel een beetje alternatief uitzien, die niet de juiste lengte van haren hebben, waarbij het nog weer uitmaakt of het een man of een vrouw is, niet de juiste kleding dragen, niet de juiste dit en niet de juiste dat, die niet onze manieren verstaan. Hoe zijn wij voor die mensen? De kerk als herberg, het is een geweldige uitdaging. Ik las van de week, en daarmee rond ik af, maar ik las van de week dat iemand zei, alle gevestigde protestantse kerken zullen uitgestorven zijn voor het einde van deze eeuw. Nou, dat is nog een heel eind. Alistair McGrath zei dat. Hij zei, de enige die overblijven, dat zijn de evangelische en de katholieken. Evangelische in de ruime zin van het woord. Zoals die evangelische gereformeerde kerk waar vanmorgen was, die reken ik dus ook mee. Hè? Dat was wel een gereformeerde kerk, maar ze waren zeer evangelisch. Dat is een vrolijk soort christendom, gecombineerd met een degelijke gereformeerde traditie. Dat is zo'n beetje wel een mooi ideaal, vind ik eigenlijk ook wel. Maar voor een heleboel, de gevestigde kerken weten de mensen niet meer aan te spreken. En zullen langzaam imploderen. Als u dat woord niet kent, moet u het maar eens opzoeken. Dat is een leuk woord. Imploderen. In ieder geval komt het erop neer dat er niks van overblijft. En alleen de mensen die een klaar en helder evangelie verkondigen en ook de arme wijgen wagenwijd open hebben voor andere mensen om ze op te nemen. Die gaan het redden. Dat zei hij. Ik weet niet of hij gelijk heeft. Ik denk het eigenlijk niet helemaal. Maar wat de kleur van uw gemeente ook is. Is het een herberg waar iedereen zich zou thuis voelen? En zo nee. Doe er wat aan. Want u hebt meer invloed dan u zelf denkt. Die Burmezen konden meer voor elkaar krijgen dan ze ooit gedroomd hadden. En dat geldt voor u ook in uw eigen gemeente. zeg niet, als je mijn gemeente kende, zou je dat niet zeggen. Ik ken uw gemeente niet en toch zeg ik het. Neem het maar mee en laat u bemoedigen. Laten we samen danken en bidden. Heere God, we moeten voor u belijden dat onze gemeenten maar vaak niet zo erg veel lijken op zo'n herberg. Dat we vaak toch met allemaal gelijkgezinden bij elkaar zijn die allemaal dezelfde liedjes zingen. En allemaal dezelfde uiterlijk hebben. Een club van mensen die zich prettig voelen met elkaar en benauwd zijn voor elke vreemde. Die daar ook niet goed mee weten om te gaan. Geen opvangplek, geen schuilplaats, geen toevluchtsoord. Dat is allemaal veel te bedreigen. Heer, we beleiden dat voor u. En we moeten ook inderdaad vrezen dat heel veel van dat soort gemeenten vanzelf zullen uitsterven. Omdat ze geen aantrekkingskracht meer hebben. En ook de eigen mensen weglopen. Heer, bewaar ons daarvoor. En help ons te onderscheiden wat het mag zijn gemeente te zijn. Een herberg waar allerlei vreemde vogels van allerlei vreemde pluimage toch welkom zijn. Om naar het evangelie te horen en als het evangelie al kennen om daar opgebouwd te worden in hun geloof. En ook gerespecteerd te worden met hun eigenheid en hun eigenaardigheid en alles wat daarbij hoort. Heer, help ons om onze deuren open te zetten naar een wereld in nood. Help ons, Heer, om onze drempels zo te verlagen dat mensen makkelijk binnenkomen. En niet meteen zich afgeschrokken worden. Help ons, Heer, die toegeruste bovenzaal. Waar de eerste discipelen alleen waren. Maar al heel gauw hebben ze de deuren wagenwijd opengezet toen de Heilige Geest kwam. En de mensen stroomden toe, de eerste dag al meteen 3000. Want de deuren gingen open. En de mensen kwamen. Heere God, word nog vaardig met uw Heilige Geest over ons. Ik dank u voor Burma, waar zoveel boeddhisten hun leven aan de Heer Jezus hebben gegeven. Zoveel mensen genezen zijn. Waar zoveel christenen hebben betuigd dat ze echte transformatie hebben ondergaan. Van meelopende christenen. Echte toegewijde discipelen van Jezus. En Heer, het wonder dat u daar het verricht. Dat kunt u ook hier verrichten. Want u bent dezelfde God, daar en hier. U kunt ook ons aanraken. U kunt ook in Nederland dat wonder verrichten, Heer. Maar het zijn niet de ongelovigen die daarbij de grootste blokkade vormen. Maar wij zijn het zelf. We beleiden dat voor u. Wij zitten u het meest in de weg. En u kunt het ook wel zonder ons, maar u wilt het graag via ons, Heer. En help ons dan maar om ons te bezinnen op wat we als gemeenten zijn. Opdat we meer betekenis mogen hebben voor een wereld die verloren dreigt te gaan. Dank u voor uw woord, Heer. Dank u voor ervaringen die we mochten delen. We vertrouwen elkaar aan u toe. Heer, als we ook in de komende tijd kerstfeest vieren en eraan denken dat er voor u geen plaats was in de herberg. Heer, laat er dan plaats mogen zijn in onze gezinnen en in onze gemeente. Niet alleen maar een plaatsje voor een logé, maar dat u de eerste plaats daarin neemt. Ja, dat u zelf de gast hier wordt. Degene om wie het allemaal draait in onze gezinnen en in onze gemeente. Heer, kom met uw woord tot ons en met uw geest. En dat is een heel bijzondere invulling van Advent. Kom in onze harten, kom in onze levens, kom in onze gezinnen, kom in onze gemeenten, Heer. En doe door uw geest wat u wilt, al wat u behaagt. Verander ons, Heer, vernieuw ons, transformeer ook ons. Opdat we meer beantwoorden aan uw bedoeling met ons. We danken u, Heer, dat u ons op dat wat opnieuw hebt voorgehouden. Raak ons aan en leid en zegen ons. Stel ons tot een zegen. Om de wonderbare naam van de Heer Jezus Christus.